Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, natuurlijk was hij de man van de paas op Marco van Basten in die zomer in 1988 in München. Maar zijn algehele carrière is nog veel indrukwekkender dan dat. Vandaag een legende intussen de palen.
Arnoldus Johannes Hyacinthus Muren wordt in 1951 geboren in Volendam. Als telg in een even sportief als muzikaal gezin dat niet één, maar twee voetballegendes voortbrengt. Want net als zijn oudere broer Gerry maakt ook Arnold de overstap naar Ajax. De broertjes zijn onderdeel van het gouden Ajax dat in de vroege jaren 70 werkelijk alles wint wat er te winnen valt. In jacht op meer speelminuten trekt hij naar Twente. Niet geheel verrassend winnen de Tuggers hun allereerste hoofdprijs en bereiken de UEFA Cup finale. Daarna vliegt de international uit als ware pionier in Engeland. Bij Ipswich Town is Muren een clublegende dankzij het winnen van de UEFA Cup in 1981. Hij verdient er een transfer naar Manchester United mee en draagt ook op Old Trafford bij aan de prijzenkast. In 1985 keert hij als ervaren rot terug naar Amsterdam. 3 jaar later volgt het epische slotstuk. In de EK-finale bedient de dan 37-jarige Muren Marco van Basten met de beroemdste paas uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Van de Europa Cup 1 tot en met 3, van wereldbekers tot landstitels. Tussen de palen met een van de succesvolste voetballers aller tijden, Arnold Muren.
Arnold,
hey.
Van harte welkom.
Dankjewel.
Gaan we al een uur genoeg hebben?
Nou, dat ligt er maar aan.
Wat een carrière, zeg.
Ja, er is een. Je begint er eigenlijk ergens aan en je weet niet waar het eindigt. En in de tussentijd maak je zo een en ander mee, hè, dat je voor grote clubs hebt gespeeld.
Ja.
Met de beste spelers hebt gespeeld. Hè, dat je altijd in de top gespeeld, dat is ook wel, lekker. Behoorlijk wat prijzen gewonnen, maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Hè, met dank aan je medespelers ook natuurlijk. Dus al met al is het een successtory geweest.
Ja, nogal. Dat gaan we het komende uur allemaal doornemen. Maar we beginnen dit programma altijd met dezelfde vraag. Namelijk, wat betekent voetbal voor jou?
Nou, nog steeds erg veel. Je groeit natuurlijk op als kind, als op straat, hè, als voetballer. Als je geboren wordt, dan wordt er een bal in de wieg gegooid. En mijn vader zei voetballen, jongen. Maar er was toen ook niks anders. Er was alleen maar voetballen. Dus eigenlijk heb ik het voetbal op straat geleerd. Want je mocht eigenlijk bij een club mocht je nog niet starten. Je mocht dan niet bij Volendam beginnen. Maar er heeft eigenlijk niemand tegen mij gezegd hoe ik een bal moest trappen. Of dat ondervond je zelf op straat. En op 12-jarige leeftijd, toen ik bij Volendam aansloot. Toen kon ik al aardig een balletje trappen, weet je wel. Op straat, ja, je wil niet vallen. Dus je probeert tikkels te ontwijken. De ballen stuiten alle kanten op. Dus je probeert je natuurlijk onder controle te krijgen. Dus je techniek ontwikkel je daar ook natuurlijk. Het was ook niet iemand die het van mijn fysiek moest hebben. Dus je speelde ook wel eens een 1-2'tje met een stoeprand. Of om maar je tegenstander te ontlopen. Dus ja, het voetbal heb ik daar wel geleerd, ja.
En je had een oudere broer natuurlijk, Gerry. Die 10 jaar geleden is overleden. Die 5 jaar ouder. Dus ook echt natuurlijk als een soort voetbalgids voor jou heeft kunnen.
Ja, dat was natuurlijk een enorm voorbeeld voor me. Hij betrok me ook overal bij. Toen Gerry 10 was, toen was ik 5. Hè, dus dat verschil was toch behoorlijk groot. En in het begin moest ik in doel staan. Want als je niet mee mag doen, dan moest je vaak keepen. En dan maakte hij een grote cirkel en dan moest ik dan instaan. Maar ja, omdat ik daar steeds uitrende, zei hij, ga daar maar mee voetballen. Dus hij betrok me wel overal bij. Alleen ik was fysiek natuurlijk niet een van de sterkste. Maar ja, zodoende leer je toch ook weer met weerstand omgaan.
Jullie hebben allebei eigenlijk één fragment waarmee jullie wereldberoemd in Nederland zijn geworden. Voor Gerry is dat het hooghouden in Bernabeu geweest.
Ja.
Wat natuurlijk een fragment is wat in ons collectieve voetbalgeheugen gegrift staat. Was je trots op hem toen hij dit deed?
Nou, ik vond het niet zo opzienbarend. Wij deden dit wel meer. Tijdens trainingen deed je van die gekke dingen.
Ja, maar dit is Bernabeu.
Ja, wel, maar hij had behoorlijk wat tijd. En het was niet om iemand te vernederen of zo. Dat dacht iedereen. Maar hij wachtte gewoon op Ruud Krol dat hij opkwam. Hij had even tijd en denkt, hou ik hem maar even hoog.
Moest de tijd even doden.
Nee, ik stond er een paar meter vanaf. Dus terwijl hij dat deed, denkt, dat is Gerrit.
Dus jullie hadden niet zoiets met z'n allen van, dit is even machtsvertoon in Bernabeu?
Nee, na de wedstrijd liepen we wel door die straat in Madrid. En toen werden er allerlei mensen aangehouden, want die zagen dat het Gerrit was. Je hield een balletje oog, dat hebben we nog nooit meegemaakt hier. We hadden ook wel een beetje tijd om het te doen.
Ja.
Maar kom er maar eens bij op. Dus dat is wel een fragment wat. En het gekke van het verhaal is dat. Jij weet de uitslag nog?
Ja, dat, even.
Ja, raar is dat.
Ja, nee, ja, nee.
We wonnen met 1-0.
Ja.
En het doelpunt werd ook nog gemaakt door mijn broer.
Ja.
Maar erg veel mensen weten dat niet.
Nee, het is puur en alleen dit
puur,
fragment.
Puur het moment, het houden. Dat weten de mensen nog wel.
Het is ongelooflijk.
Ja.
Het fragment waar jij heel bekend mee bent geworden. In ieder geval bij wat meer mijn generatie ook. Ik ben een 40er. En bij de jongeren. Is een paas. Die misschien niet eens zo heel goed was. Als,
nee,
als
ja,
het bedoeld was. Deze.
Ja, die bal die hangt eigenlijk nog boven het stadion van München nu nog. Want hij was vrij lang onderweg. En ik denk, hij controleert hem, weet je wel. En dan gaan we van daaruit weer verder voetballen. Dus dat hij hem op doel schiet, ik denk, wat gaat hij nou doen? Ja, dit zijn spelers, normale spelers kunnen dit niet doen natuurlijk van die kant. Om zo nog over die... Want er stond ook geen kleine jongen in doel, hè?
Dasaev
was een van de beste keepers van de wereld.
Ja.
En het grappige was, die kwam ik daarna in Moskou tegen. Zat hij op de tribune, omdat zijn zoon daar ook aan keeper was. En toen ben ik even naar hem toe gegaan. Wat ouder geworden, zijn haar geverfd, je kent het wel. Ik zeg, vriendje, ze gaan niet best uit, hè, bij die goal. Dan moest je toch wel een beetje om lachen.
Ja. Ja, toen kon hij er inmiddels wel weer
Ja, ik kon er wel om lachen. Hij zegt, ja, daar heb ik nooit mee gemaakt. Zeg.
Nee.
Als had je 3 keepers in de goal gezet.
Ongelooflijk.
Ja.
Dit werd 2-0, dat weet ik wel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat zijn... Het is wel het mooiste doelpunt waar ik ooit bij betrokken ben geweest, dat wel. Maar, kijk, voorzitters zijn natuurlijk veel beter. Als je ze gewoon van de goal of draait, recht voor de goal, dat je er alleen maar tegenaan hoeft te lopen.
Precies.
Maar in dit geval praat iedereen over die voorzet. Dat is de beste voorzet wat je ooit gegeven hebt, maar dat was natuurlijk niet zo.
Nou ja, wat vind je ervan dat je altijd aan die voorzet wordt herinnerd? Ook nu weer als het programma net begint.
Ja, nou ja, weet je, ze pikken altijd een moment eruit van een speler. Kijk, als je over Marco hebt, heb je het over deze goal. Maar ook die goal tegen Den Bosch, die omhaal.
Ja.
Ja, Cruijff zijn zoveel momenten. Rens brengt balletje tegen de paal. Gerrit dat hoog houden. Dus ze pikken er altijd even een moment uit. En dit was waarschijnlijk mijn moment.
Ja. Terwijl de voorzet beter had gekund.
Ja, natuurlijk. Je had voor veel beter gemoeten.
Ja.
Dus ik besloot wel om hem niet aan te nemen, die bal. Want dan had je een beetje de snelheid uit de aanval vandaan. Maar de bedoeling was om hem recht voor de goal te spelen. Waardoor Ruud of Marco tegenaan had kunnen lopen. Maar goed, dat hij me zo mooi inschiet. Maar het rare is, als je hem naar Frankfurt had geschoten... had iedereen gezegd, ja, daar kon hij ook niks mee
met die
voorzet.
Ja, maar
die
bal?
Zo is voetbal, hè?
Ja, zo is voetbal, inderdaad, ja. De carrières van je broer en jou lopen in het begin ook redelijk gelijk op. Ik kan me niet voorstellen dat dat gepland is, maar dat het wel goed uitkwam. Vooral voor de jongeren van de twee.
Ja, nou ja, Gerrit haalt op een gegeven moment het eerste van Volendam. Ik denk, ja, dat moet ik dan ook kunnen halen. Hij maakte de stap naar Ajax. Nou, dat heb ik daarna ook gedaan. Gerrit ging naar buitenland toe natuurlijk, hè, Sevilla. Ja, dat was het moment dat ik via Twente naar Engeland ging. Allebei het Nederlands elftal gehaald. Dus wat dat dan gaat, als je die carrières naast elkaar legt. Ik dan 23 keer Nederlands elftal, Gerrit dan 10 keer. Maar uiteindelijk zijn er erg veel overeenkomsten.
Ja,
ja.
En allebei een prijzenkast waar je majesteit tegen zegt. Alles gewonnen.
Ja, nou ja, goed. Op het moment dat je bij Ajax komt, ik was dan 19. Ja, dan kijk je natuurlijk je ogen uit, hè. Want dat ging zo verschrikkelijk snel. En ze wonnen eigenlijk in één seizoen kampioen van Nederland. De Nederlandse beker, de Champions League. De Wereldbeker, de Supercup. Die wonnen ze allemaal in één seizoen. En ik ging ook naar Ajax toe. Ik wist ook wel dat ik geen basisspeler meteen zou worden. Omdat mijn broer nou eenmaal stond. Maar ik wilde daar zoveel mogelijk leren. Ik denk, als ik nou met de beste spelers ga spelen, dan trek je je daaraan op en dan word je zelf ook een betere speler. En niet alleen van de staf heb ik veel geleerd toen, maar ook erg veel van de spelers zelf. Omdat je er natuurlijk elke dag tussen loopt.
Ja, en dat was natuurlijk een generatie met gewoon de beste spelers die dit land ooit heeft voorgebracht.
Dat is ongelooflijk. Kijk, de mensen zagen Ajax 1 keer in de week spelen, voor televisie of misschien in stadion. Maar die trainingen elke dag, dat was ook gewoon een feest om mee te maken. Als je Johan zag die bal pakte en dan en niet de minste verdedigers, hè, want die hebben het dan over Hulshof en Krol en Zuurbier. Ja, daar liep je gewoon langs en dacht je, ja, hoe is het mogelijk, man? Het leek wel een tekenfilm zo snel.
Ik wil even naar Argentinië met je. Als jullie de wereldbeker daar winnen tegen Independiente. We hebben beelden ervan gevonden. Het zijn slechte beelden, dus wees gewaarschuwd.
Oh ja.
Jullie speelden daar 1-1. Dit is een doelpunt van Cruijff.
Ja. Ja.
Het was niet gezellig.
Nou, ik heb eigenlijk nog nooit een... Want na Johan die viel uit, hè, toen moest ik erin.
Na een half uur al?
Na een half uur. En er zaten volgens mij 110.000, 120.000 mensen. Maar het was meer overleven als ik maar heel in Amsterdam weer aankom. Want het had niet zo gek veel met voetballen te maken. Het was schoppen en slaan en spugen en alles wat erbij hoort. Ja, ik wil me nog herinneren dat er allemaal soldaten rond dat veld stonden. Met allemaal van die karabijnen, van die grote geweren. Met politie onder, die keken je recht in je ogen aan. Ik denk, als ik maar geen corner moet nemen, want anders kom ik daar ook niet meer heel vandaan. Maar dat was echt overleven. Ja, ze waren het steeds maar bezig om Johan op een of andere manier
en
te
dat,
pakken.
En dat lukte ze toen, dus ook?
Ja, toen na een half uur, toen lukte het ook echt. Toen kon hij niet meer onderuit. Ja, dan moet je er wel in. En ja, al die politie's die stonden met een rug naar het veld toe, naar het publiek te kijken. Want die gooiden allemaal met muntjes op het veld.
Oh ja?
Ja, dat was een beetje een vreemde wedstrijd. We waren wel voorbereid, hè?
Omdat ja, Feyenoord had er natuurlijk ook al Feyenoord in Argentinië zo'n soort wedstrijd gespeeld.
En er was ook, zullen we daar wel heen gaan of niet? Maar goed, het was toch een unieke kans om de beste ploeg van de wereld te worden. Wat we uiteindelijk ook werden. Maar ja, echt een makkelijke wedstrijd, dat was het niet.
Nee, en jij was iemand die het dus niet van zijn fysiek moest hebben. Dus hoe kom je dan zo'n wedstrijd door? Alles met een sprongetje doen?
Nou ja, ik had altijd wel het vermogen om wat voetballers tijd en ruimte. En dat kon ik al wel aardig voor elkaar krijgen. Ik wist in 19 gevallen wel, daar moet ik niet wezen. Want dan wordt het een gevecht en dan ga ik toch niet winnen. Dus dan zakte je in of ging je wat dieper lopen. Of ja, voetbal is vaak maar 5-6 meter en dan sta je goed. Dat ging me wel vrij aardig af. Dus ik probeerde zoveel mogelijk uit het fysieke geweld te blijven. Vaak ook één keer raken, als het nodig was. Niet te veel rennen met die ballen, hè, want dan werd je over de zijlijn gegooid. Dus dan ga je toch wapenen en dat leer je ook weer op straat.
Ja, dus dat nam je mee, wat je daarvoor in Volendam Zeker. Leerde. Dat had je in Argentinië, ja. In een soort hel waar je terecht kwam.
Ja.
Ja, kon je gebruiken.
Dat heb je, op een gegeven moment ontwikkel je je spel ergens in. En dat hoorde er ook bij.
Laten we even kijken naar de terugwedstrijd. Want jullie overleven met 1-1 tegen Independiente uit. En thuis maken jullie het af.
Ja.
Eén man op de Ajax helft. Het is Hulshof van de veldspelers. Krol. Tikje van Haan. Krol gaat... Neeskens is scoort! Neeskens! Johan Neeskens! Ik neem aan dat u dat thuis ook hoort. Paasje van Keizer aan. Geen buitenspel, daar gaat het worden gescoord. Ja, er is het doelpunt. Johnny Rep. Ajax is eruit. Kruijf. En daar komt van achteren toe lopen. Johnny Rep, gaat scoren. Ja, nu is het 3-0. Geen enkele twijfel. Johnny Rep zijn tweede doelpunt. Hier de herhaling. En hier de felicitaties van koningin Juliana. Voor Piet Keizer, die dan wel niet zijn Ajax-shirt aan heeft, maar een Argentijn-shirt met nummer 9. En hier de wereldbeker krijgt overhandigd.
Prachtig, uitgereikt door de koningin zelfs.
Ja,
dat geeft wel aan dat het een trofee met waarde is.
Ja, hoor. Zeker. Nou, je bent de beste van de wereld als club zijnde.
Ja.
Dat ging wel ergens om.
Nou ja, toch wordt die wereldbeker vaak een beetje als inferieur geacht bijna.
Ja.
Ten opzichte van de Champions League of de Libertadores in Zuid-Amerika.
Ja, maar goed, als je alles wint, dan hoort deze beker natuurlijk ook bij. He, want als je de best van Europa bent en de best van Nederland en de Supercup, dan hoort de wereldbeker daar ook eigenlijk tussen. En die moet je dan nog wel winnen uiteraard. Maar goed, die past er mooi in dat rijtje.
Ja, ben jij dat of Jan Mulder?
Nee, dat ben ik.
Jullie lijken op elkaar daar, zeg.
Ja. Ja, dat is een compliment voor Jan, zeker.
Nou, absoluut niet. Ja, wat goed. Ja, uiteindelijk, dit is Jan Mulder.
Dit is Jan Mulder, ik ben
er. Jij bent links, ja.
Ja.
En rechts Piet Keizer.
Ja. Ja.
Toch ben je bij Ajax natuurlijk weer vertrokken. Hoeveel had dat te maken met het feit dat je gewoon te weinig aan spelen toekwam?
Ja, dat had er alles mee te maken. Ik wilde het jaar ervoor eigenlijk al weg. Want ik dacht, het is beter voor mijn carrière als ik gewoon elke week speel. Als je 15 of 20 wedstrijden in een jaar speelt, dat vond ik niet voldoende. En de stap naar Twente, dat gebeurde in december 1974. En toen werd ik geruild tegen René Notte. Want Ajax wilde graag Notte hebben. En met een ruil ik naar de FC Twente toe. En ik wilde wel graag naar Twente, omdat dat natuurlijk ook een topclub was in Nederland. Dat was natuurlijk een fantastische elftal met Drost en Jeuring en Van der Val en Palplats. En een prima elftal. En die speelde ook altijd Europees voetbal.
Ja.
Dus voor mijn carrière is dat best goed geweest. En iedereen zei van ja, het is een stap terug. Natuurlijk, het is geen Ajax meer, dat begrijp ik ook wel. Maar omdat ik elke week speel, was het voor mij toch weer een stap vooruit.
We gaan het zo uiteraard nog even uitgebreid hebben over je carrière, hoe die na Twente verliep. Maar ik wil eerst even toe naar je favoriete medespeler. Je hebt al een klein tipje van de sluier opgelicht. Maar ik wil het graag inleiden met het volgende fragment. Dit zijn de Cats.
Ja.
Wereldberoemde band uit Volendam.
Zeker,
een van de velen. Maar wat hebben die met jouw favoriete speler te maken?
Nou, ik was een enorme fan van de Cats. Wij kregen de spelers van Ajax ook zo gek dat die af en toe met me meegingen. Met broer Gerrit samen en Hulshof en Johan Neeskes. Als ze dan in de Noord speelden, in Hoorn of in Eerdegewaard of waar dan ook, dan gingen we ze wel eens bezoeken. Op een gegeven moment toen namen wij ook bandjes mee van de Cats. En die draaiden vanaf in de bus naar uitwedstrijden toe. En als we dat... We vergaten dat bandje één keer. De hele bus was in paniek. we willen de Cats. Dus het was eigenlijk een voorbereiding voor een uitwedstrijd. Was eigenlijk ideaal. En daarbij speelde mijn neef natuurlijk ook in de groep. Hè? Neef Arnold.
Ja.
Die speelde basgitaar daar.
Arnold Muren.
Arnold Muren, ja. En die heeft dus ook nog steeds zijn eigen studio.
Ja. En dat is een grootheid in de muziekindustrie, toch? In
ja, maar die heeft ook al die bekende nummers geschreven. One Way Wind en Why en Lia. Ja. Die heeft Arnold geschreven. En natuurlijk fantastisch gezongen door Piet. En je kende die jongens zelf ook natuurlijk, omdat het Volendammers waren. Ja. Kees Veerman was ooit nog eens een rechtsbuiten. Een beetje klein, maar wel snel. Miste overzicht, dat wel. Maar goed, dat hij in de muziek is gegaan, is alleen maar goed geweest. Want het voetbal was niet zo'n grote carrière geworden.
Kan jij een beetje zingen?
Nee, ik heb wel ooit eens met Gerrit samen een plaatje gemaakt. Ajax is de koning van de mat. En mij in de studio kunnen ze zoveel. Dat...
Ja, ook toen al.
Ja, natuurlijk wel. We waren alle van playback en met z'n tweeën. Dus,
dit is Arnold Muren.
Dit is Arnold, ja, dat is mijn neef. Ja.
Twee wereldberoemde Arnold Murens.
Ja, nou ja, goed, daar heb ik nog steeds wel goed contact mee. En meestal is er ook wel eens fanmail die bij hem terechtkomt. En dan brief je dat weer door aan mij. Ja, ze waren in de war over. Ze bedoelden de voetballer Arnold Muren.
Maar dat kan allemaal wandelend in het dorp.
Jawel, het is een kleine... Je bent er zo doorheen.
Ja, ja. We doelden eigenlijk met dit fragment ook op Johan Cruijff.
Nou ja, Johan die ging niet altijd mee. Hij is wel eens mee geweest. Hoor, zo. En Johan, dat was natuurlijk buiten categorie. Als je nou zegt van wie is de beste speler waar je ooit mee gespeeld hebt... Dan is daar geen discussie over. Terwijl ik ook geen andere jongens, geen misselijke jongens heb meegemaakt. Als je het over Marco hebt en je hebt het over Ruud en Frank en al die grote spelers.
Ik hoef er geen achternaam bij te zeggen.
Ja, daarom. Dus dat. Maar dit was gewoon, hij had gewoon alles. Hij kon passeren, had overzicht, kon links en rechts trappen. En vergeleken met Marco, wat natuurlijk ook een wereldspits was. Johan was nog meer een leider. Ja, als er wat niet klopt in het elftal, dan regelde hij dat samen met Piet. Als er wat niet beviel, dan werd dat in het veld werd dat geregeld. Dus dat hoefden de trainers eigenlijk niet voor te kouwen, want dat zagen ze zelf al. Dus, maar ja, als je nou praat over een perfecte aanvaller en een perfecte iemand die eigenlijk alles beheerst, dan was het Johan wel.
Compleet?
Ja, echt een... Die had eigenlijk alles wat je graag zou willen hebben als voetballer. Hij was snel, hij was behendig, hij kon passeren. Had overzicht, buitenkant voet. Koppen kon hij ook, want dat zie je nu weer. Een kopcalls maakte hij wel.
Was het natuurtalent?
Ja, ik denk dat het zat wel een beetje in de genen natuurlijk. Maar hij heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld tot een... Als hij nog had geleefd, had hij ook gezegd van op straat heb ik geleerd. Al die jongens uit die generatie.
Ja, Betondorp.
Die is ergens begonnen. En omdat er niks anders was dan voetballen. Kijk, als je nu... Nu moet je de kinderen de straat op duwen.
Hoe komt een technisch begaafde, fysiek niet supersterke middenvelder uit Nederland in vredesnaam in Ipswich terecht?
Ja, dat had ook weer een verhaal. Ik had wat problemen bij Twente. En ik trainde eigenlijk bij Volendam. Ja. En op het moment dat ik bij Volendam op trainersveld stond, toen werd ik gehaald dat er zit een Engelsman thuis. Engelsman thuis? Nou ja, dat bleek dan Bobby Robson te zijn.
Ja.
En die had een gesprek gehad met Hans Kraaij, senior. En die was toen trainer van AZ. En die had een toernooi in Brugge. En omdat Ipswich er ook zat, vroeg hij van... weet jij geen linker middenvelder in Nederland? Want ik wil toch wel wat anders gaan spelen met het team. En toen noemde Hans Kraaij, senior, mijn naam. En zodoende zijn ze bij mij terechtgekomen. En het was eigenlijk, om eerlijk te zijn, was het een beetje een vlucht. Naar Engeland.
Want je wilde weg bij Twente?
Ik wilde weg bij Twente. Er was wat gebeurd. En
wat was er gebeurd?
Nou ja, het jaar daarvoor hadden we een afspraak gemaakt... dat ik voor 4 ton weer naar Ajax terug kon. Want Ajax wilde me weer terughalen. En toen dit jaar voorbij was, had ik het Nederlands elftal gehaald. En ik denk dat ik topscorer was geworden bij Twente. En toen ging Twente de dubbele vraag. En toen zei ik, ja jongens, dit was niet de afspraak. Dus zodoende eigenlijk ben ik bij Ipswich terechtgekomen. En ja, ik bij God niet wist ik wie het was.
Nee, van en Bobby sport. Robson was toen ook nog niet zo bekend als hij later is geworden natuurlijk.
Ja. Ik zeg tegen mijn vrouw, nou ja, ik laat het maar gaan. Want ik zat toch moeten voetballen. De eerste wedstrijd, ik was het amper een week en ik moest meteen voetballen. Tegen Liverpool thuis, toevallig.
En die waren fantastisch.
Ja, dat was dan geen maat op. Dat was een van de beste teams van Europa. Dus ik kwam eraan en toen ik zeg, ja, maar tegen wie over speel ik? En ik kon daarna, want mijn medespelers niet. Hij zegt, nou, je speelt toch over Terry McDermott? Dat is een diepgaande middenvelder. En die moet je wel in de gaten houden. Ik zeg, nou ja, dat zal ik doen. Dus ik ging braaf met McDermott mee, heen en terug. En toen was de wedstrijd afgelopen. Toen keek je terug. Ik dacht, nou, we hebben de bal 3 keer gehad. Dat was met de aftrap, met een ingooi. En toen ik de bal aan de scheidsrechter gaf, eind van de wedstrijd. Voor de rest heb ik nog geen bal in mijn schoenen gezien.
Maar alleen maar ook naar boven staan kijken.
Ja, maar dit nou heb ik een foutje gemaakt. Dus ik was een type speler die wel graag de bal wilde hebben. En van daaruit voetballen, wat ik gewend was in Nederland. Want bij Twente hadden we natuurlijk ook een voetballend middenveld. Met Frans en met Kik van der Val. En Theo Palplas deed er natuurlijk aan mee.
Frans Thijssen.
Frans Thijssen, niet te vergeten. Dus ik ging naar Robson toe. We zullen wat moeten verzinnen. Ik zeg, want als ik de bal niet heb, ja, dan kan je dan is het goed een treinknecht opstellen.
Maar dan moet je ze ook overtuigen van het feit dat jij gelijk hebt.
Zeker.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, toen zijn we met de groep gaan zitten. En toen heeft de trainer gezegd, je moet hem wel af en toe de bal geven. Dus toen werd ik op het laatst misselijk van de ballen.
Zo vaak?
Zo vaak. Bij elke training schoven ze de bal. Ook al kon het niet, kreeg ik de bal. En van lieverlee ging dat een beetje lopen. En die spitsen die zagen natuurlijk ook wel dat ze nou wel bespeelbare ballen kregen. Want je zal maar in de spits staan. En je krijgt elke keer die ballen een meter over je hoofd heen. En je moet er weer achteraan rennen.
Ja, dat kost je een paar tanden.
Goh, man. Ja, anders dan mocht je niet meedoen in Engeland. Als je tanden had, mocht je niet meespelen. Dus, maar in ieder geval ging dat steeds beter. En dat ging zo goed dat Robson op een gegeven moment vroeg... weet je niet nog een middenvelder in Nederland? Ik zei, ja, ik weet er nog wel een. Ik zeg, ik ken iemand die, ja, dat zou een sensatie zijn in Engeland. Ik zeg, daar heb ik mee bij Twente gevoetbald. Dat is Frans Thijssen. Want hij verkocht Brian Talbot naar Arsenal voor 1,5 miljoen pond. En hij kocht Frans. Ons tweeën hebben ze voor 600.000 pond of zo gehaald. En alleen Talbot verkocht ze voor 1,5. Dus het was nou goed zaken.
Te luidje winst. Toen ging het lopen. Kijk, dit is aan de reclame te zien in Amsterdam. Tenminste, het is in Nederland.
Ja, ja.
Het zal in Amsterdam zijn.
Ja, ja.
Bobby Robson.
Ja, nou ja, goed. Ik had dan de mazzel dat ik dan gekozen werd dat spelen van het jaar ook door de fans. Dus dat gaf een behoorlijke boost natuurlijk. Ja, toen kwam Frans erbij. Toen hebben we proberen het spel wat te veranderen. En toen ging eigenlijk alles via het middenveld. En toen zijn we opgeklommen naar de top van Engeland toe. Toen hebben we net niet zijn we kampioen geworden. Maar toen hebben we natuurlijk wel de Europa Cup gewonnen.
Ja, en daar hebben we prachtige beelden van. Want jullie wonnen hem uiteindelijk tegen AZ.
Ja, klopt.
Wat voor jullie als Nederlanders natuurlijk extra mooi moest zijn.
Zeker.
Finale Europa. Zeker. Ja. Ipswich Town tegen AZ.
Turning well inside Van der Meer. Mariner. Well beaten. Number 3. What a lovely touch.
Thijssen. Ja, en daar is het. Een schitterende goal. Arnold Muren. Mirner. En daar de kans. Het schot. John Walk.
Prins Bernhard.
Ja.
Reikt hem uit.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Hoe was dat? Want Olympisch Stadion. Ajax, je oude club. Je wint daar met Ipswich Town, de UEFA Cup.
Ja.
Nou ja, dat moet vreemd zijn geweest.
Ja, nou ja, AZ die besloot om in het Olympisch Stadion te gaan spelen. Want ze verwachten natuurlijk veel meer mensen. En ja, ik vond het eigenlijk niet zo erg. Want ja, in Alkmaar de Oude, toen nog, ja, dat was moeilijk winnen daar. Voor je eigen fans, het stadion was wat kleiner. En toen besloten ze in het Olympisch Stadion te voetballen. En dat was denk ik wel een beetje een voordeel voor ons.
En jullie wonnen thuis al met 3-0, toch?
We wonnen wel thuis met 3-0. Maar het gekke is dat, ja, dat is dan Robson ook weer. Hij zegt, een dag voor de wedstrijd vroeg hij aan mij, ken je nog een paar spelers van AZ? Ik zeg, meneer Robson, dit is een van de beste ploegen van Europa, hè? Zit ik kampioen in Nederland geworden. Liep een paar keer over Ajax heen. Ik zeg, dit is een fantastisch team. Hij zegt, ja, maar wij spelen gewoon zoals wij spelen. Hoe hun dat doen, moet hun maar weten. Dus die past er zijn eigen, wij pasten er eigen nooit aan. We spelen altijd 4-4-2. En als je dat nu vertaalt naar deze dagen, dan weet je precies wat het de onderbroek ook van de tegenpartij is.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar daar interesseerde ze daar niet voor.
Ipswich Town is natuurlijk nog steeds een grote club, maar al jarenlang in de lagere regionen. Fantastisch stadion, Portman Road. Ja. Wat gebeurt er als Frans Thijssen en jij daar binnen komen lopen? Jullie zijn nog wel eens geweest, denk ik.
Ja, maar dat moeten we niet te veel doen, want dan word je nog eigenwijs ook.
Oh ja?
Ja.
Ja, levende standbeelden zijn jullie,
ja,
daar?
Ja, het is, ja, dat kan je niet voorstellen.
Oh echt?
Ja, als je dat stadion, dan hebben ze van die grote pilaren om dat stadion recht op te houden. En ik loop langs zo'n pilaar en ik zie alleen maar foto's van mezelf. Ik denk, wat is dit nou, zeg?
Echt waar?
En die pilaar verderop, foto's van Frans. Maar ook, niet alleen van ons twee, ook van dat team. En dat stadion is eigenlijk Bobby Robson. Die heeft er een standbeeld voor het stadion. En uitspraken op de tribunes, wat hij ooit heeft gezegd of verteld. Ja, als je het Ipswich staan, heb je het over Bobby Robson.
Een enorm warme man met een groot voetbalhart ook.
Ja. Nou ja, ik vond Robson altijd een vaderfiguur. Niet alleen wat de spelers aangaat. Want kijk, als je het praat over Robson en over Ipswich, dan heb je het ook over. Hij regelde de kaartjes. Hij had de besprekingen. Hij sprak met de spelers, met de technische staf, met de sponsors. Hij regelde alles. Want ik vroeg wel eens, gaat u nog wel eens naar huis ook? Ja, maar ja, dit eerst even, zei hij dan. De club was... Robson is gewoon een en al voetbal. Maar ook niet alleen met spelers, ook met de spelers vrouwen. Als mijn vrouw in het stadion kwam. Hoe is het, kun je de winkels vinden en gaan de kinderen naar school? En als er wat is, laat maar even weten. Echt een warme persoonlijkheid. En dat merken de spelers van PSV ook, want er is natuurlijk ook trainer.
Ja.
En iedereen praat nog steeds met volle respect over Bobby Robson.
Mooi. Toch vertrok je.
Ja.
Naar Manchester United.
Ja, nou ja, dat niet omdat ik het niet naar mijn zin had. Weet je, want ik had fantastisch naar mijn zin. Alleen, ja, ik was 32 en ik dacht, nou ja, als ik nog één keer voor zo'n grote club zou moeten spelen, dan moet ik nu gaan. Want deze kans krijg ik nooit meer. En toen ben ik daar naartoe gegaan en ja, dat kun je totaal niet met elkaar vergelijken. Kijk, het Ipswich, dat is een beetje het Volendam van Engeland. Daar liep je de kantoren binnen en de treinmensen en iedereen kende elkaar.
De Tractor Boys is de bijnaam. Ja, dat is gewoon een plattelandsclub.
Zeker.
Ja.
En dat ging allemaal zo lekker met elkaar om en vriendschappelijk. Maar daar kwam je en ja, wij speelden daar één keer in de twee weken onze thuiswedstrijd. We trainden daar ook niet. En dan krijg je eigenlijk nooit een binding met die mensen die daar werken. Dus dat was even een andere insteek. Maar wel bekend door de hele wereld. Fanclubs door de hele wereld. Dat Old Trafford, ja, dat spreekt boekdelen. Dat stadion alleen al. Ook grote spelers, hè, Ray Wilkins, Brian Robson, Frank Stapleton, Norman Whiteside. Ja, dat zijn allemaal Stevie Koppel natuurlijk ook.
Ja, ja.
Allemaal grote namen. Alleen, we hadden weer met Liverpool te maken. Dat was net eventjes wat beter weer. Dus ja, we hikten wel steeds in de top aan. Maar ik ben geen kampioen geworden met...
Nee, maar je won wel de FA Cup.
We won wel de FA Cup.
Laten we eerst eventjes gaan kijken. En daarna wil ik het heel graag van je horen. Omdat je inderdaad dat een van de grootste wedstrijden noemt die je ooit hebt gespeeld.
Zeker.
Tegen Brighton.
Klopt.
It's a lovely evening, cool and dry, just right for football. So here we go, for the third FA Cup final replay in a row. Ormiston again, low in for Davis, who've got a good position. Robson! That's the goal that Manchester United wanted from their captain. Oh, McQueen was doing some climbing there, surely. This is Davis. turned it in for Whiteside. Muren takes the kick. And the header by Robson finds Stapleton. McQueen made a touch and it's been fired in. Brian Robson gets his second. Now Arnold Muren hasn't taken a penalty before for either Ipswich or Manchester United. But he scores with his left foot and makes it 4-0 after 63 minutes. And Manchester United have won the FA Cup with the biggest winning margin for 80 years. 4-0. Congratulations from Chairman Martin Edwards and the cup from Princess Michael of Kent. Manchester United, the most famous club in football.
Ja, de FA Cup. 4-0. The biggest margin in 80 years, hoor je John Motson zeggen.
Ja.
Maar zo makkelijk ging het niet, want dit was een replay.
Klopt. Nou ja, de eerste wedstrijd was 2-2. En ik heb me nog herinneren dat net voor het eind van de wedstrijd staat iemand van Brighton helemaal alleen voor de keeper. Je denkt, nou, dit is het einde verhaal, hè? En die Bailey, die keeper van ons, Gary Bailey, die denkt bij zich, nou ja, ik sta in doel, ik moet toch duiken. Dus die duikt en die krijgt toevallig die bal tegen hem op. Waardoor het 2-2 bleef. En die tweede wedstrijd, dat vond ik op een donderdagavond, dat vind ik eigenlijk geen... je zou in een finale eigenlijk niet op een donderdag moeten spelen.
Nee, maar de cupfinal is op zaterdag?
Zaterdag, maar toen, omdat die replay... werd.
Dan speel je hem gewoon nog een keer gelijk.
We moesten hem nog een keer spelen. En dat werd dan 4-0. En toen was het ook wel een stuk makkelijker. Maar goed, dit soort wedstrijden, dat zijn zulke grote wedstrijden. Op het moment dat de finalisten bekend zijn, dan staat er ook... Dus elke dag in de krant staan er berichten over de spelers, maakt niet uit, iedereen die erbij betrokken is, bij de scheidsrechter, bij de linesman, noem alles maar op. En op de dag zelf ook, als je met de bus rijdt naar Wembley toe, ja, dan vliegt een helikopter boven de bus. Ze hadden een deal gemaakt met de BBC. Die zaten met camera's achter in de bus.
Oh ja.
Waardoor een paar wisselspelers, die moesten met een taxi erachteraan.
Ja, die werden eruit geknikken.
Ja, die konden, hadden er was geen ruimte voor. En ja, 's morgens als je wakker wordt om 7:00, dan ging de deur open. Dan stonden de camera's op je gericht. Alles was eigenlijk gericht op de finale. En als je naar dat stadion dan inkomt, het is natuurlijk traditie, hè? Wat oudere kleedkamers. En het duurt vrij lang, hè, voordat de wedstrijd dan begint. Dat orkest gaat dan spelen. Ik denk, jezus, nou kan het wel weer, weet je wel. Laten we lekker gaan spelen. Maar dat hoort allemaal bij zo'n grote wedstrijd.
Abide with me, spelen ze.
Ja, ja. Dus dat was wel apart. Kijk, als je Europees kampioen wordt, dan ben je de best van Europa. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je de beker wint in Engeland. Maar qua grootte van wedstrijd vond ik dit eigenlijk nog een grotere.
Oh ja, omdat je zo voelt dat alles precies, en iedereen ermee bezig
alles
is.
Alles was eigenlijk op die wedstrijd gericht.
Ik wil even door naar je mooiste doelpunten. Je hebt er twee gekozen zelf. Waarvan de eerste doelpunt is namens Ipswich Town tegen Saint-Étienne. Waarom kies je voor deze? Goed veld trouwens.
Ja, dit is een lekker veldje. Ja. Saint-Étienne, dat jaren niet meer verloren thuis. Want die hadden met Platini en Gires en Rocheteau, Johnny Rip. Die kwamen ook met 1-0 voor.
Platini.
En uiteindelijk wonnen wij die wedstrijd met 4-1. En dat was opzienbarend, omdat iedereen sprak toen eigenlijk over Ipswich. Want omdat Saint-Étienne was toen een erg grote club in Engeland, met erg veel Franse internationals. En er komt er zo'n clubje uit Engeland vandaan en die wint dan even met 4-1. Dus, en als ik dan nog mag scoren ook, van die afstand, was het natuurlijk wel een... Als het hebt over Ipswich, een van de betere wedstrijden in Europa, dan noem ik altijd deze wedstrijd. Niet omdat ik nou scoorde, hoor, maar omdat het zo'n grote uitslag was.
Op die manier kan een doelpunt natuurlijk ook heel erg bijblijven en waarde hebben.
Ja.
Het hoeven niet allemaal van Basters te zijn.
Nee.
De andere is ook weer tegen Frankrijk, tegen de nationale ploeg.
Ja. Ja.
Een vrije trap.
Ja, dat was...
Ja, laten we eventjes gaan kijken, want we hebben hem met commentaar erbij uit die tijd.
Okay.
Krol komt. Muren, knap. Het doelpunt. Bijzonder knap, zeg. Arnold Muren. Poortvliet keek nog even of het wel klopte. Maar Arnold Muren had in één keer gescoord. Arnold Muren. Een goede eerste helft. En hij laat het allemaal even vastleggen via deze trap. Kijk, Krol komt. Wil de bal hebben over het muurtje. Kan niet. Bijstand. En Muren doet het gewoon zelf zoals hij wilde. Via de lat, via de paal, via de rug van Dropsy.
Ja. Een beetje hulp van de keeper, maar wereldgoal.
Beetje mazzel, ja. We wonnen die wedstrijd bij 1-0. Het was een kwalificatiewedstrijd. Ja, dat zijn natuurlijk goals van het Nederlands elftal. Dan ben je gaan uitgepraat. Er zijn er maar 3 geweest.
Ja.
Maar goed, die onthoud je dan wel, die 3. Dus het is natuurlijk ook wel een van de... Kijk, als je voor je land mag spelen en ook nog mag scoren. Ja, dat is natuurlijk... Hoger kun je niet komen, denk ik.
Is het echte oranje in plaats van het andere oranje?
Ja, dat klopt. En dit was ook een prima generatie trouwens, hoor, met Krol en noem ze allemaal maar op. Jantje Peters, Francie Thijssen natuurlijk ook.
Ja, maar wel toernooien gemist in die periode.
Gemist, ja. Ja, ja, en het vreemde is, het enige toernooi, het grote toernooi wat we gewonnen hebben is 88. Maar we zijn een aantal keer wel erg dichtbij geweest. Maar ja, dat telt vaak niet, hè, erg dichtbij.
Nee.
Je moet wel wat winnen.
Precies. En gewonnen werd er uiteindelijk in 1988.
Gewonnen, ja.
En maakte zich geen zorgen. Daar gaan we na de reclame uitgebreid over praten. Het EK van 1988. En daarbij komt ook... een van Arnold's favoriete medespelers ter sprake, Frank Rijkaard. Tot zo.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen. Vandaag met Arnold Muren, onderdeel natuurlijk van het enige Nederlands elftal ooit dat een hoofdprijs won, namelijk het EK in 1988. We hebben het net al over het onvermijdelijke doelpunt van Marco van Basten gehad en de paas natuurlijk die jij erop gaf. Maar laten we eerst eens eventjes kijken naar die wedstrijd in zijn geheel, die zomeravond in München.
Van Tichelen. 1 tegen 1. Wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven. Zoals hij die wel uit de lucht op als hij die hoek staat. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. De beste voetbalploeg van Europa op dit moment. Ja, dit is een goed stel, hoor.
Ja, niet in zijn geheel natuurlijk, want dat zou heel lang duren. Al kunnen we dat misschien ook wel een keertje doen. Maar wel het belangrijkste moment en het belangrijkste moment wat daarop volgt. Wat betekent dit voor jou, het winnen van het EK?
Ja, je begint natuurlijk als voetballer en je wilt prijzen winnen. En op een gegeven moment wil je ook het allerhoogste bereiken. En dat is eigenlijk het Nederlands elftal, hè. Als je daarin mag spelen en je land mag vertegenwoordigen. Met in dit geval een fantastische groep met spelers. Ja, dat blijft natuurlijk altijd hangen. Als je bij Ajax speelt natuurlijk. En dan, ja, als je daar goed speelt, dan heb je altijd kans dat je het Nederlands elftal kan halen. Dat is dan een voorbeeld als je bij een topclub speelt. Maar bij Twente heb ik gespeeld en dan wordt het alweer een stukje moeilijker. Als ze kijken eerst naar Feyenoord, naar Ajax en PSV. Dus misschien ook wel logisch, hoor. Dan lopen de betere spelers natuurlijk. Maar goed, als je dat. Dit was ook mijn afsluiting, hè?
Want ik was. Dit was je laatste interland.
Ja, ik was 37 jaar. En dan verwacht je dat niet meer. En als je dan nog in de kwalificatiewedstrijden meespeelt. En dan nog steeds niet zeker weet van: zou ik wel meegaan? Is het natuurlijk wel een verrassing ook dat je bij die groep hoort.
Ik kijk even naar jouw reactie rechtsonder in beeld. In plaats van één keer naar dat doel. Want ik zie jou inderdaad een soort van opschrikken ook als die bal erin ligt.
Ja, nou ja, ik denk dat iedereen wel een beetje schrok. Als ik Michels zie na die goal,
ja.
Zijn handen voor zijn ogen. Uit ongeloof eigenlijk. Van ja, normaal gesproken doe je dit niet. Daar kom je niet bij op om de bal van die kant nog proberen op goal te schieten. Alleen, ja, als je speciale spelers en wereldklasse spelers zoals hij, die kan dat dus wel. Natuurlijk moet je een beetje mazzel hebben. Maar hij doet het wel.
Ja, want als er één iemand in jullie groep was die dit had gekund...
Ja, dan is hij het.
Dan was het Marco.
Zeker.
Wat was jouw rol als Nestor in de groep?
Ja, nou ja, ik de eerste wedstrijd speelden we dus met een anders tegen Rusland. Hè? Omdat John van Schip speelde toen mee en John Bosman. Nou, dat had Gerald eigenlijk ook al gezegd. Onze beste wedstrijd, dat vond ik zelf ook. Alleen die Dazaïev, die ronselde alles er maar uit.
Toen wel.
Dat was toch een enorme teleurstelling, dat die 1-0 verlies. En daarna moesten wij samen met Erwin Koekman moesten we die linkerkant moesten bestrijken. Dan ging Erwin weer eens en dan ging ik weer eens. En in mindere mate Adrie natuurlijk, die stond linksbek.
Van Tichelen.
Adrie van Tichelen, die had een fantastische kracht, hè, want die zorgde meer voor het verdedigende werk. En wij zochten dan weer meer de aanval langs die kant. En dat wisselde zij af. Dus ook voor het balans van het team hadden we denk ik best wel een aardig halftal.
Was het een goed stel?
Ja, we hadden een goed stel. Ja, we hadden wel de indruk dat het kon. Weet je wel, in 87, toen wonnen wij natuurlijk met de Ajax de Europa Cup. Nou, 88 won PSV,
ja.
De Europa Cup 1. Nou ja, goed, de drie van Milaan hoeven we het niet over te hebben. Dus we hadden natuurlijk wel een ploeg die dat kon. En we hadden natuurlijk ook jongens die extra kwaliteit hadden. En Ruud en Marco in je team hebt. En Frank achterin, ja, dat schiet je al lekker op. En dan vergeet ik nog Van Basten en Koeman. En dat was best een goede ploeg wat we hadden. Dus het idee was wel, of tenminste, we hadden wel het idee dat het kon dit jaar. Vooral omdat het bijna een thuiswedstrijd was, hè, Duitsland.
Zo dichtbij.
Rijden, dichtbij. Dus, nou ja, en dat het dan uiteindelijk lukt, is natuurlijk een fantastisch gevoel, heeft dat.
Ja, en heeft die nederlaag tegen Rusland in de eerste wedstrijd jullie niet alleen maar geholpen uiteindelijk? Om de boel extra op scherp te zetten?
Ja, we waren eigenlijk wel scherp genoeg, weet je. Want die eerste wedstrijd, ik zeg al, toen waren we best wel scherp. Weet je, we kregen wel kansje en een fantastische keeper in de goal. Alleen, er moest wat gebeuren. En omdat Marco natuurlijk niet meedeed de eerste wedstrijd, vanwege een enkel blessure, werd er besloten om Marco de tweede te hengelen of wel te laten spelen. En schoot er 3 in. Het moet ook een beetje meezitten in zo'n toernooi. Weet je, ik kan me nog herinneren dat Gerald ook een bal een keer van de lijn haalde. En de wedstrijd tegen Ierland moest je dan ook winnen. En als je dan praat over spelers die dan in herinnering... Als je nou praat over Wim Kieft bijvoorbeeld, dan praat je over die kopbal.
Ja.
Die wordt er een beetje moe van, zei hij wel eens. Van, ik word alleen maar genoemd als... Maar ja, dat, zo is het nou eenmaal. En daar hadden we ook geen pech dat Wim die bal inkopt. En dat Duitsland, ja, dat dan halen ze van alles erbij. Hè. Ten eerste omdat het een land moeilijk te verslaan is. Ten tweede, 74 spelen nog mee. Terwijl Nederland natuurlijk een fantastisch team had en dat eigenlijk dat toernooi had moeten winnen. Dus ja, dan kom je nog met 1-0 achter. Door een penalty, wel of geen penalty. Krijgen we zelf nog een penalty, wel of geen penalty.
Oh, daar zijn we het wel over eens, denk ik. Daar
zijn
we
het wel over eens. Nou ja, goed. En dan dat Marco die 2-1 scoort en dat je dan de finale haalt. Ja, dat is dan verder van Nederland, dat snap ik wel. Dat de finale hebben we eigenlijk al gewonnen.
Maar we hadden het net over de FA Cup. Maar dit moet je hoogtepunt van je hele carrière zijn.
Ja, kijk, natuurlijk wel. Nou, ik heb het over de grootte van Westen.
Ja, okay.
Dit is het grootste, het beste en het meest voor de hand liggende resultaat. Omdat je met je land de beste van Europa bent. Dus daar win je het niet van. Maar qua grootte van wedstrijd in Engeland van de TV Cup... eigenlijk misschien nog wel groter. Omdat er zoveel aandacht aan werd geschonken. Maar dit is natuurlijk uniek. Dat je nog steeds het enige... team bent die het voor elkaar gekregen hebt om Europese kampioen te worden met je land.
Ja, jij noemde als beste speler in de voorgesprekken tijdens dat EK niet Van Basten, niet jezelf, niet Gullit, maar Frank Rijkaard.
Ja.
Wat maakte hem zo goed, dat toernooi?
Ja, ik vind Frank dat de meest complete speler. Kijk, als je het over complete spelers hebt, dan heb je het over hem. En dan heb je het over bijvoorbeeld Brian Robson. Manchester United, heb je het over Johan Neeskens. Kijk, die jongens die kunnen aanvallen, verdedigen. Die kunnen goals maken. Ja, hij heeft dat allemaal in zich. Hij is fysiek sterk. Hij is snel. Hij kan een man uitspelen. Hij heeft een fantastische techniek. Hij kan koppen. Nou, wat meer moet je nou hebben? En hij speelde eigenlijk iedereen. Elke spits die je tegenkwam. Ja, dat was voor hem eigenlijk geen probleem. Hij speelde eigenlijk iedereen uit de wedstrijd vandaan. En soms zijn dit soort spelers misschien wel ondergewaardeerd geweest, denk ik dan. Iedereen weet wel dat het een grote speler was.
Maar ook omdat hij misschien... Hij wordt dan altijd als laatste genoemd bij de drie van Milaan.
Ja.
Hij scoort hier in een Europa Cup 1 finale namens Milan.
Ja.
De winnende.
Ja.
Het is Van Basten, Gullit en dan Rijkaard.
Ja, maar ik denk dat het met zijn persoonlijkheid te maken heeft.
Bescheiden.
Ja.
Op de achtergrond.
Ja.
Hij wilde nooit meer.
Ja, maar Frank die wilde eigenlijk geen ster zijn. Die wilde gewoon lekker voetballen. En ik weet nog wel dat Johan hem de aanvoerder maakte. Maar dat hoefde eigenlijk ook niet van hem. Want ik sliep op de kamer bij hem. bij Ajax, maar ook bij Nederlands Elftal. Hij zegt, waarom is dat nodig? Laat maar gewoon lekker spelen, man. En Jan die wilde ook een nummer 10 van hem maken in strafschopgebied, dat hij samen met Marco in de lucht kon of dan gevaarlijk zijn. Maar hij zegt, ik kom veel liever van achteruit. Want dat is veel meer mijn spel. Daar voel ik mij veel meer op een gemak. En ook een gevoelsmens. We hadden het niet alleen over voetballen. We hadden het ook wel eens over andere dingen. Maar ook gewoon dezelfde humor zo'n beetje. Maar gewoon echt niet alleen een fantastische persoonlijkheid, maar ook een geweldige voetballer. En ik vond hem eigenlijk het beste van niet alleen van Nederland, maar van het toernooi.
Mooi. Je sluit je carrière af bij Ajax. Onder Cruijff.
Ja. Nou ja, ik zat bij Manchester en ik had mondeling overeengekomen om nog een jaar te blijven. Niet zozeer om veel te voetballen, maar om de jonge jongens wat meer te helpen. En toen belde Sjaak Zwart op. Hij zegt, Arnold, kan je niet een wedstrijdje met Lucky Ajax meedoen? Ik zei, ja, Sjaak, je zit in Manchester. Ik kan niet zomaar even overkomen. Hij zegt, trouwens, je moet weer terugkomen. Ik zei, ja, maar ik ga niet de telefoon pakken en bellen van, jongens, daar kom ik aan. Hij zegt, nee, maar Johan die wordt trainer. Ik zou Johan al even bellen, zoals Sjaak is. Ik denk, nou ja, daar hoor ik nog maar wat van, hè. En binnen een uur had ik Johan aan de telefoon. Hij zegt, waar zit je nou? Ik zei, ja, ik blijf nog een jaartje. Nee, hij zegt, je moet hierheen. Hij zegt, ik heb je hier nodig, ik heb ervaring nodig, ik heb een jonge ploeg. Hij zegt, ik moet een link middenvelder hebben, dus je regelt het maar. Dus ik moest naar Maarten Edwards, dat was toen de voorzitter. Nou, toen ging ik daar met een zakdoek naartoe, met stralen in mijn ogen, want mijn kind die moest naar school in Nederland, want die was 9 jaar. En die gaf toen toestemming, hoor, want die dacht, die voetbalt nog een jaartje en dat zal het wel afgelopen zijn. En die liepen toen naar Nederland gaan, naar Ajax. Die woonden weer in Volendam, dus dat was niet zo moeilijk allemaal. En het eerste gesprek wat ik met Johan had, hij zegt, nou, fantastisch dat je er bent. Hij zegt, en jij mag je eigen programma samenstellen. Ik zeg, oh, ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, nou, hij zegt, als je 8 keer wilt trainen, train je 8 keer. En train je 2 keer, train je 2 keer. Hij zegt, maar 1 ding, je moet wel fit zijn in het weekend. Maar hij is natuurlijk slim, want hij wist dat ik toch wel 8 keer trainde. Ja. Hij kon dat tegen mij wel zeggen.
Maar dan had je in ieder geval het gevoel dat je die vrijheid had.
Ja, ja. Nou. Maar ik kreeg wel een voorkeursbehandeling, moet ik eerlijk zeggen. Maar het ging soms wel een beetje ver. Ik denk, ja, Johan, dat kan je beter niet doen. Want als ik een verkeerde bal gaf, dan zei hij tegen de medespelers, jullie lopen verkeerd. Ja, maar dit was toch... Nee, jullie lopen verkeerd. Als je goed loopt, dan komt hij op maat. Weet je wel? En dan zei ik, Johan, dit was geen goede bal, hoor. Dit had veel beter gemoeten, weet je wel. Ze zei, nee, gelul. Ze moeten beter lopen. Dus hij haalde me helemaal uit de wind. Hij liet mij gewoon mijn gang gaan. Omdat hij me natuurlijk kende als voetballer. Omdat ik met hem gespeeld had. Maar ook als persoonlijkheid. Dus met hem heb ik natuurlijk ook nog een fantastische tijd gehad.
Zo'n anekdote als die je net vertelt, tekent dat hem ook als trainer?
Ja, maar ik denk ook dat het te maken heeft omdat hij zelf natuurlijk met latere leeftijd heeft doorgespeeld. En dat hij toen eigenlijk zelf ook zijn eigen programmaatje had. Het was natuurlijk belangrijk dat je gewoon fit was. En als hij dan, wij hadden ook wel eens het gevoel, de eerste periode Ajax, als we een conditietraining hadden, dan ging hij spontaan door zijn enkel heen. Dan wisten wij wel dat er niks aan de hand was. Want we wisten toch wel dat hij in het weekend toch alweer de beste was. En het verschil maakte voor het team. Dus die trucs die had hij dan wel. Maar hij ging gewoon een beetje van zijn eigen uit. Hij zegt, nou, je bent op leeftijd. Hij zegt, je regelt het zelf maar. Hij zegt, maar wel fit zijn. Hij wist toch wel dat ik fit was. Dus ik zei, ja, Johan, ik ben 35, hè, dus ik loop bijna met de rollator. Ik zei, ik weet niet wat je aan het doen bent. Hij zegt, al ben je 135, kan mij het schelen. Ik zeg, je kan toch voetballen, je bent fit, voetballen. Dus de leeftijd maakte hem totaal niks uit.
Deed hij nog mee op de training ook?
Ja, maar dan was hij nog de beste ook.
Ja?
Ja. Hij was niet conditioneel en hij was niet echt fit meer. Maar dan deed hij
rookte wel eens een sigaretje.
Ja, maar als hij dan in een positiespelletje meedeed, dat was gewoon genieten. Weet je, dan waren de afstanden natuurlijk wat kleiner. Maar hij stond ook nooit in midden. En als hij een foutje maakte, ging hij altijd niet in midden. Dan zei hij een ander, jij moet erin. Maar het was zo'n genot om met hem te werken, ook als trainer. En wat hij niet beheerste, dat zei hij gewoon. Hij zegt, ja, daar ben ik niet goed genoeg in. Dat moet een ander maar voor me doen. Dus naar die conditietraining, naar een looptrainer. En hij had allerlei mensen op hem heen. Maar als het echt over voetballen ging, dan deed hij gewoon zelf mee. En dat dwong natuurlijk enorm veel respect af.
Mooi. We zijn bijna aan het einde. Helaas. Hoe kijk je terug op je carrière? Glansrijk is hij.
Ja, maar je staat er niet. Het gaat zo snel, weet je wel. Je staat er niet bij stil. Vooral als je bezig bent, dan is dat maar normaal. Want het is ook je werk, weet je wel. En het is altijd wel nummer 1 geweest, laat ik het zo zeggen. Duurt ook je gezin wel eens tekort, vaak tekort. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Want die paar jaar dat je voetbalt, moet je er maar alles uithalen wat erin zit. Dat komt dan na je carrière wel, die andere dingen. Ja, je hebt natuurlijk ook als een monnik geleefd, hè. Het is niet roken, het is niet drinken. Het was geen verjaardagen, waren geen bruiloften, niks. Vroeg naar bed. De kerstdagen in Engeland zat je in een hotel. Terwijl je vrouw thuis zit, oud en nieuw zit je in een hotel, Boxing Day. Ja. Ik had mijn kerst was 22, 24, 26, 28 en 1 januari.
Dan heb je aan het einde van je carrière een eigen programma nodig.
Ja, maar er is niemand die zegt het is zwaar of zo.
Nee. Ja. We moeten afronden. Maar dankjewel dat je er was, Arnold. En dankjewel voor mooie verhalen.
Gezellig.
Geleefd als een monnik, maar heel soms naar de cats, toch?
Ook naar de cats.
Dat wel, ja. Okay. Goed, dit was Tussen de Palen voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dank voor het kijken en tot dan. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.